Gemeente, de schriftlezing voor vanavond vindt u in het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Romeinen, het 10e hoofdstuk. En we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 15. Schriftlezing is Romeinen 10 en daarvan de verzen 1 tot en met 15. En we lezen daarin Gods heilig en dierbaar woord in Romeinen 10, te beginnen bij vers 1. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dat is het woord des geloofs, het welk we prediken, namelijk: indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult ge zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want één en dezelfde is de Heere van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen. Degene die het goede verkondigen. Tot zover. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de tekstwoorden voor de prediking van vanavond vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 10, en daarvan nader het vierde vers. Romeinen 10, vers 4, zijn de tekstwoorden voor vanavond. Die willen we nogmaals met elkaar lezen. Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Boven de preek heb ik gezet: de gerechtigheid Gods in Christus. En die gerechtigheid van God in Christus, die wordt door de Jood afgewezen. Dat is naar aanleiding van het derde vers. Die gerechtigheid van God wordt ten tweede door de apostelen aangeprezen. Dat is naar aanleiding van het achtste vers. En tenslotte wordt die gerechtigheid van God in Christus door de christen beleden. Dat is naar aanleiding van vers 9. De gerechtigheid Gods in Christus, die wordt door de Jood afgewezen, door de apostelen aangeprezen en door de christen beleden. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, iedere zondag zijn we als gemeente samengekomen rondom een opengeslagen Bijbel. En thuis, als u meeluistert Heeft u uw Bijbel ook geopend? En dat in de volmacht van de hemelse zender een verkondiger staat van de Allerhoogste, van die zeer blijde boodschap, het evangelie. En die boodschap van God, die klinkt hier en thuis en die dinkt naar ons hart, naar onze hand. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd gaan de eeuwen door. Het zal altijd blijven klinken tot op de jongste dag, de dag van Christus' wederkomst. De blijde boodschap die klinkt dat er vrede is, dat er shalom is bij God door het bloed van Christus aan het kruishout gestort, dat dat tot een welbehagen van mensen is. En over deze rijke boodschap heeft de apostel Paulus het in het 10e hoofdstuk van zijn Romeinenbrief. Paulus die ziet achter dat machtige woord de zendende God zelf. Het woord des geloofs dat de Heere door zijn apostelen laat verkondigen. Het woord van Christus dat komt van de eeuwigheid in de tijd. En als wij zondags onder het geklank van Gods woord zijn, dan dinkt die hoge God naar ons hart, naar onze hand. En jonge vrienden, jongens en meisjes, het is dus niet om het even of je hier in de kerk zit of thuis meeluistert. Want de Heere die spreekt tot je. En die wil ook graag dat jij een kind van hem wordt. En daarvoor wil hij je een nieuw hart schenken. Daarom heeft God zijn lieve zoon naar deze wereld gezonden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. De vorige keer dat ik in uw midden was, hebben we samen geluisterd naar het voorgaande hoofdstuk van de Romeinenbrief, Romeinen 9. Daar ging het over de uitverkiezing en over de vrijmacht van Gods handelen. En vanavond worden we geroepen om de gerechtigheid van ons niet in onszelf te zoeken, maar in de Heere Jezus Christus. En waarom komt Israël dan niet tot de wet van die gerechtigheid? Dat brengt ons bij de eerste gedachte. De gerechtigheid Gods door de Jood afgewezen. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, die vraag waarom Israël niet komt tot de wet van die gerechtigheid Gods, houdt de apostel Paulus ook bezig. Hij spreekt uit liefde tot zijn volksgenoten. Dat is al te zien aan het begin van dit hoofdstuk. Broeders, zegt hij, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Paulus die worstelt in het gebed voor het volk Israël. In hoofdstuk 9 heeft hij geleerd dat God vrijmachtig is. En dat er een scheidslijn dwars door Israël heen loopt. Maar de leer van de uitverkiezing brengt hem niet tot fatalisme. Tot een ongeïnteresseerde gelatenheid. Nee, het is juist voor hem een machtige prikkel tot gebed. Paulus die worstelt zo voor zijn volk in het gebed voor het aangezicht des Heren. Het volk Israël dat de wet der gerechtigheid zocht en nochtans tot die wet niet is gekomen. Paulus die is meer met barmhartigheid over het volk van de Joden bewogen dan met haat, zegt Calvijn naar aanleiding van deze tekst. Paulus die ziet dat zijn volksgenoten er buiten staan. En waarom staat Israël dan buiten? Dat is niet omdat ze onverschillig of ongodsdienstig zijn. Integendeel, Paulus die getuigt het dat ze een ijver tot God hebben. En de Joden in de dagen van Paulus, dat zijn dus geen oppervlakkige mensen. De Farizeeërs en de schriftgeleerden, die waren ernstig bezig naar het zoeken en het onderzoeken van het woord van God. Ze waren ernstig bezig met hun godsdienst. En dat is op de dag van vandaag nog het geval. Als je ziet hoe zij vol ijver en met hartstocht aan de klaagmuur staan, hoe ze daar bidden. En hoe ze daar zingen. Maar het is niet met verstand. Dat is de andere zijde. Veel geestelijke kennis. Maar het bevindelijke element in het hart wordt gemist. Veel ijver tot God. Maar geen verstand met goddelijk licht bestraald. En dat ziet de apostel bij zijn volksgenoten. Paulus, die weet waar hij over praat. Want ook hij zelf was een ijveraar voor de wet. En met deze ijver was hij zelf een vervolger van de gemeente des Heren. Hij meende een gode welbehagelijk werk te doen. Maar ten diepste was hij een vijand van God en van zijn genade. En hij werd eraan ontdekt dat hij aan het strijden was tegen God. Onderweg naar Damascus, jongens en meisjes. Misschien weet het wel. Onderweg naar Damascus. Toen ontmoette hij Christus. En die sprak tot hem. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Paulus die ontdekte dat hij een ijveraar voor God was, maar zonder verstand. Dat is dus mogelijk. En als dat dan zo is, dan kan het je wel benauwd maken. Of niet? Want als dat zo is, dan gaat alles van jezelf eraan. Want je ijver voor God is niets waard. Je kerkgang. Je voorbeeldig gedrag als christen. Denk je God daarmee te behagen en zijn gunst te verdienen? Denk je zalig te kunnen worden door een goed leven te leiden? Ja, je hebt een goede ijver. Maar net als de Joden, zonder verstand. Want je probeert door je werken en door je godsdienst God zo ver te krijgen dat hij jou dient. En zie je waar je mee bezig bent. Je probeert door je werken God te bewegen en je denkt misschien heimelijk dat God nu wel verplicht is om je zalig te maken. En jongens en meisjes. Zo iemand was er ook in de gelijkenis van de verloren zoon. De oudste zoon. Die zei tegen zijn vader: ik heb hard gewerkt en u hebt me nooit een bokje gegeven om een feest met mijn vrienden te hebben. Die oudste zoon, die kon het niet verkroppen dat zijn vader zijn jongere broer weer in genade had aangenomen. Uw hele erfenis heeft hij die doorgejaagd in een vergelegen land. En nu behandelt u hem alsof hij uw beste zoon is. En ik, zie je dat die oudste zoon eender is als de Joden waartegen Paulus schrijft? Vol ijver. En ze proberen de Here te manipuleren en zo de zaligheid te verdienen. Het is een godsdienst zonder God. De gerechtigheid Gods, daar zat het bij de Joden in Rome op vast. Een godsdienst zonder God. Paulus die zegt dat in het derde vers. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Die Romeinse Joden, die kennen God niet in zijn gerechtigheid. En ze zoeken hem te vinden in hun eigen gerechtigheid. Paulus die stelt hier de rechtvaardigheid Gods tegenover de rechtvaardigheid van de mens. En de rechtvaardigheid Gods wordt teniet gedaan als de rechtvaardigheid van de mens wordt opgericht. En als je dus in jezelf gerechtvaardigd wilt worden, dan onderwerp je je niet aan de rechtvaardigheid Gods. Dan zie je alleen maar jezelf. Hoe vroom en hoe godsdienstig je wel niet bent. Maar Gods kind, die ziet af van zichzelf. En die ziet alleen maar op Christus. Zoals die kreupele man van morgen aan de schone poort bij de tempel. Zie op ons. Zie op Christus. En jonge vrienden, je zult misschien vragen: wat is dat dan, die gerechtigheid Gods waar Paulus van schrijft? Het is eigenlijk niets meer dan de wil van God beoefenen. En wat is de wil van God? Dat hebben we vanmorgen in Gods wet gehoord. En door de zondeval kan jij en ik niet aan die wet voldoen. En de Heere Jezus, die heeft de wet samengevat. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Nou, wees maar eens eerlijk. Je hebt God niet zo lief boven al het andere. Want eigenlijk wil je ook nog wel een beetje je eigen zin doen. En je naaste heb je ook niet zo lief als jezelf. Want de ene vind je aardig en de andere niet. En die laat je links liggen. Net zoals die tempelgangers van morgen, die ze opgingen naar Gods huis, lieten ze die kreupele man links liggen. Dus die wet, die wil van God, die doe ik niet volkomen. Of helemaal niet. En dat maakt dat jij en ik schuldig staan voor God. En wie heeft nu de wet van God wel gehouden? Meer nog, wie heeft de wet van God vervuld? Gods lieve zoon, de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus die heeft gedaan wat jij en ik niet kunnen doen. Hij heeft de schuld van de zonde vrijwillig en gewillig op zich genomen. En hij heeft aan het kruishout zijn leven gegeven. En daar zijn bloed gestort. Hij is daar door zijn vader, door God verlaten geworden. Opdat jij en ik nimmer meer van God verlaten zouden worden. En nu is het wonder dat jij en ik door Gods geest daarin uit genade mogen delen. Hoe? Door een nieuw hart. En daar mag je om bidden. De Heere die heeft het beloofd. Al wat u ontbreekt schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En de Heere zegt het zelf. Alles wat u de Vader bidt in mijn naam, zal hij u schenken. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. Het zat bij Israël vast op wat de apostel zegt. Zij kenden de rechtvaardigheid Gods niet. En daarom zoeken zij hun eigen gerechtigheid op te richten. En dat is ook niet zo verwonderlijk. Want het miskennen van Gods rechtvaardigheid, dat leidt tot het oprichten van je eigen gerechtigheid. En dan hoor je wel eens, ik doe mijn best en God doet de rest. En als je niet weet van Gods ontdekkende gerechtigheid, dan hou je jezelf staande. Je wordt een doe-het-zelver. En je hebt je handen vol met godsdienst. Maar het is en blijft een godsdienst zonder God. En zo was het met de Joden in Rome gesteld. En hoe is het bij ons, gemeente? Proberen wij onszelf op te knappen voor God als hij ons aan de zonde ontdekt? Dan gaan we ons leven beteren. Dan gaan we ons reformeren. Dan gaan we het slavenhuis van de wereld uit en gaan het slavenhuis van de godsdienst in. Want we willen heilig voor de Heere leven. Waarom? Uit liefde, niet uit wetticisme. Want de Heere is het zo waard. En toch, gemeente, we worden met al die werken niet gerechtvaardigd. En dat werken, dat zit in ons bloed. Dat zit in onze genen. Je wordt ermee geboren. Want het is een vernederende zaak om van genade te leven. Totdat je ontdekt dat het Gods geest is die je in de rechtvaardigheid van het geloof. En dat het werken daarom niet samengaan. Dat is wat Paulus hier bedoelt als hij zegt, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Het is één van beide. Gods gerechtigheid of mijn gerechtigheid. En wie de werken niet loslaat, zal tot de gerechtigheid Gods niet komen. En wie de genade veracht, zal tot de werken, en dat is dan de goede werken, ook niet komen. Je mist je doel. Je blijft zondaar. En dat is wat een zondaar is. Een doelmisser. Je loopt vast in je zogenaamde goede werken. En je zoekt je activiteiten en je gerechtigheid in de wet te verdienen. Je hebt de gerechtigheid niet verkregen. En dan ben je ook nog Gods wet kwijtgeraakt. En wie kan er dan gerechtvaardigd worden? Het is onwanhopig van te worden. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De gerechtigheid Gods door de apostelen aangeprezen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof, het welk wij prediken. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, op het punt gekomen dat de mens ontdekt, dat de zondaar ontdekt, de gerechtigheid niet verkregen te hebben door zijn eigen gerechtigheid. En dan ook nog te ontdekken dat je vast bent gelopen met Gods wet. Dan zegt de apostel, want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Christus is het einde van de wet. Dat betekent niet dat Christus de wet heeft afgeschaft. Zoals sommige kringen beweren. Christus heeft de wet vervuld. Het Oude Testament is afgedaan. En we leven in een nieuwtestamentische tijd. En we zijn een nieuwtestamentische gemeente. En we hebben met die hele wet van de Here niets meer van doen. Want die is in Christus vervuld. Maar catechisanten, in welk gedeelte van de catechismus staat de wet des Heren? Die staat in het stuk van de dankbaarheid. De wet die stelt je schuldig voor God. Die ik niet kan houden. En de wet des Heren die staat in het gedeelte van de dankbaarheid. En dat staat ingebed in het gebed. Och, dat we uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Die wet is de wil van God en die is dus nooit afgeschaft. Die wet die blijft bestaan. Tot op de dag van Christus wederkomst. En dan gaat die wet mee, de hemel in. De wil van God, die is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. En die wet, die gaat ook mee, maar die is dan vervuld. Die is in Christus vervuld. Daar mag ik hier in het geloof op aarde in beginsel in delen. Maar straks mag ik daar volkomen voor eeuwig in delen in de wil van God om die te doen. En dat is Gods gerechtigheid. En Paulus die zet hier het geloof tegenover de wet. Want je zou inderdaad geneigd zijn om het Oude Testament te vergeten. En dan zou je kunnen gaan denken, ja, als je gelooft, dan bestaat er geen wet meer. En dan kun je maar doen wat je pleziert, wat je eigen wil is. Fout. Paulus die zegt hier, het betekent het niet allerminst en het allermeest. Met de komst van Christus is het einde van de wet ingeluid. Maar zo voor zijn komst was die wet er. En die was goed om Israël te laten zien dat het onmogelijk is om Gods wil te doen. Want de wet ontdekt. Dat wordt door Gods geest in het hart gewerkt. En je wordt schuldig gesteld voor God. Maar Gods geest wijst je dan ook op Christus. Dat is wat de geest altijd doet. Die wijst van zich af en die wijst naar Christus. Die de wet volkomen vervuld heeft. En dat gaat niet allemaal achter elkaar op stel en sprong. Nee, je wordt radeloos en je ziet je zonde nog steeds voor ogen zweven. Dat je Gods wil niet kunt doen. Totdat je ziet dat Christus Gods wil, die wet, voor jou vervuld heeft. Hij is je borg. Hij wil je middelaar zijn. En de apostel die zegt nog diepere dingen. Hij schrijft, het einddoel van de wet is Christus. Je zou wel kunnen zeggen, in Christus komt de wet tot zijn bestemming. Tot zijn vervulling. Het einddoel van de wet, het einde van de wet. Calvijn die zegt dat de wet Gods ons is gegeven om een andere gerechtigheid aan te bieden. Wat de wet leert, wat zij gebiedt, wat ze belooft, dat heeft altijd als Christus als doel. De wet bedoelt Christus. En dat kan alleen als we van alle eigen rechtvaardigheid beroofd zijn. En door kennis van zonde beschaamd van Christus alleen de onverdiende rechtvaardigheid begeren. De wet die ziet dus in al haar geledingen, in verboden en geboden op Christus. Je hebt dus alleen de juiste kennis van de wet als je op het einddoel, op het einde van de wet, van de vervulling daarvan, op Christus ziet. Jongens en meisjes, Gods wet is Gods heilige wil. En dat klaagt je aan. Waarom? God is toch liefde? Het klaagt je aan omdat je Gods wil niet kunt doen. Je kunt het proberen om je eigen gerechtigheid te werken. Maar dat bedoelt de apostel niet. De apostel die bedoelt hier in Romeinen 10 met wet Gods heilige wil. Dat is Gods gerechtigheid. En de eerste 5 boeken van het Oude Testament, de Torah. De wet die is er niet op uit om van de mens topprestaties te vragen. Boven menselijke krachtsinspanningen te doen. En misschien lijkt dat wel zo te zijn. Maar zo is het niet. De wet die heeft Christus als doel. Is dat zo? Mozes die zegt in Leviticus 18. Ja, mijn inzettingen en mijn rechten zult gij houden. Welke mens dezelfde zal doen, die zal door dezelfde leven. Ik ben de Heere. Dus als we de wet doen en naleven, dan worden we zalig, gerechtvaardigd. Toch? Dan is het toch inderdaad zo, ik doe mijn best en God doet de rest. Maar gemeente, kerktelefoonluisteraars, dat bedoelt Mozes niet. De wet die ziet op Christus. En het tekstwoord van Leviticus 18 dat is erbij gevoegd om op de overtreding van de wet te wijzen. En daarmee voor de schrik van de rampzaligheid te bewerken. Paulus die zegt het in Galaten 3. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Eigenlijk staat er in Leviticus 18 ten diepste, de rechtvaardigheid die uit het geloof is, die ziet hier op Christus. Immers, hij heeft de wet volkomen vervuld. Hij was het doel van de wet. Hij was degene die deze dingen deed en leefde. Christus was het einde van de wet. Dat betekent, Christus is de voleinder van de wet, de vervuller van de wet. Hij die geen ongerechtigheid gekend of gedaan heeft, die is met onze ongerechtigheid overladen geworden. Hij is vrijwillig en gewillig voor al zijn kinderen in de Godverlatenheid getreden, opdat zij nimmer meer van God verlaten zouden worden. En door zijn geest geleid mag ik mijn lege zondaarshanden vullen met zijn gerechtigheid. En dan wordt de wet, doe dat en gij zult leven, door Gods geest in mijn hart geschreven. Ik word om niet gerechtvaardigd voor God. Door het geloof in het evangelie. En jongens en meisjes, dan heb je een nieuw hartje. De Heere die werkt dat door zijn geest vanuit de hemel in je hart. En dat wordt van binnen in je hartje doorgewerkt. Dat wordt dan ook zichtbaar. Je vindt het fijn om naar de kerk te gaan. Je vindt het fijn als je thuis mag meeluisteren naar de kerkdienst. Je vindt het fijn om tot eer van God te zingen. Nee, niet tot eer van SHO op het voetbalveld. Maar tot eer van de Heere, tot eer van de goede herder. En van hem wil je dan ook een schaapje zijn. Want zegt de apostel, nabij u is het woord. Spreker. Een mens die moet toch sterven aan Gods recht. Die moet toch helemaal aan zijn einde komen. En onder het recht van God doorgaan. Een soort hellevaart, wat de apostel zegt. Wie zal in de afgrond nederdalen? Of iets anders wat de apostel schrijft. Een soort hemelvaart. Wie zal in de hemel opklimmen? Inderdaad. In de ontdekking wie en wat je bent voor God, val je Gods recht toe. Uw doen is rein. En uw vonnis gans rechtvaardig. Maar ook liggend onder de vloek van de wet, wordt de uitnemendheid van Christus getoond. Dat je ervaart, dat je beleeft. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En dan blijft dat alleen maar over. Niet mijn ondervindingen. Maar ik stem met de apostel van harte in. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk we prediken. Mozes heeft ervan getuigd en de apostel heeft het gepredikt. De levende Christus komt zelf in het gepredikte woord mee. Nabij u is het woord, helemaal. Met alles wat u nodig hebt om voor God te kunnen verschijnen, om voor God te kunnen bestaan. Het woord des geloofs, dat slechts eist te geloven in het volbrachte werk van Christus. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat gepredikte woord van de apostel, dat de gerechtigheid Gods in Christus ligt, dat wordt door de christen met mond en hart beleden. En dat is onze laatste gedachte. De gerechtigheid Gods door de christen beleden. Indien gij met uw mond zult beleiden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gezalig worden. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de apostel die spreekt van beleiden en geloven. En dat is de vrucht van de verkondiging. Beleiden, wat is dat? Beleiden doe je met je mond. Beleiden is zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Beleiden is hetzelfde spreken als al de kinderen van God spreken. Beleiden is, ik ben van hem. En zo is hij van mij. En dat moet iedereen weten. Gij zult mijn getuige zijn, heeft de Heere gezegd. En heel de wereld mag het horen. Komt, luister toe, gij godsgezinde. Wat die kreupele man deed vanmorgen nadat hij genezen was. Hij stond op, hij ging lopen, hij wandelde en hij loofde de Heere. Beleiden, en de apostel die spreekt ook van geloven. Geloven doe je met je hart. Met mijn hart geloof ik dat Christus is opgewekt uit de doden. En dat geloof, dat heb ik niet van mezelf. Maar dat geloof, dat is een gave God. Door het geloof werkt Gods geest in mijn hart. En ga ik mezelf zien. En ga ik zien wie Christus voor mij is. Ik was dood in mijn zonden en misdaden. En Christus is voor mij vrijwillig de dood ingegaan. En nadat Christus zijn werk heeft volbracht, heeft God de Vader zijn Zoon opgewekt ten leven. En omdat Christus voor mij de dood is ingegaan, word ik ook met hem opgewekt ten leven. Jongens en meisjes, dat is misschien allemaal moeilijk te begrijpen. Wat de apostel hier schrijft en wat ik nazeg. Ik zal het je proberen uit te leggen. Vanmorgen is bekendgemaakt dat er nieuw leven in de gemeente is gekomen. Een jongetje, Gert, is geboren. En toen hij nog geboren moest worden, toen zat hij bij zijn moeder in de buik. En hij was met de navelstreng aan zijn moeder verbonden. En zo kwamen al de levenssappen, de vitamines, het voedsel van de moeder via die navelstreng tot Gert in de buik van zijn moeder. En zo kon die groter worden, zo kon die groeien. En na 9 maanden is die geboren geworden. En die navelstreng, daar gaat het nou om. Als die er niet was, kon Gert niet geboren worden. Want door die navelstreng komen de levenssappen tot je. En die navelstreng, die kun je eigenlijk vergelijken met geloof. Door het geloof ben ik aan de Heere Jezus verbonden. Het geloof, dat is de navelstreng naar de Heere Jezus toe. En zo ben ik door het geloof aan de Heere Jezus verbonden. En zo komen zijn levenssappen, zo komen zijn kruisverdiensten tot mij. Zijn liefde, zijn gerechtigheid. Zo dat je kunt groeien in het geloof. En dat is ook wat Johannes de Doper bedoelt als hij zegt: hij moet wassen en ik minder worden. Christus moet in mij groeien en ik moet steeds meer en meer van mezelf verliezen. Ik moet minder worden. En gemeente, we zien in vers 10 dat de apostel van een omgekeerde volgorde spreekt. Hij spreekt van mond en hart. Belijden en geloven zijn in de schrift dan ook onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Daarom geldt geen belijdenis met de mond zonder een hartelijk geloof. En het is ook waar, geen hartelijk geloof zonder het met de mond te belijden. Het is een repeterende breuk, zou je zeggen. Dagelijkse bekering. Dat geeft een dagelijkse belijden en dat geeft een dagelijks geloven. Geloof dat Jezus de Zoon Gods is. Doet belijden dat Jezus de zaligmaker is. En dat is de basis van het christelijk geloof van alle tijden en van alle eeuwen. En dat geloof, dat zal ook niet beschamen. Want de schrift die zegt het, en iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En geloof, dat heeft ook te maken met vertrouwen. Je hebt voor je behoudenis je geloofsvertrouwen gevestigd op God en niet meer op jezelf. En datzelfde geloofsvertrouwen, dat geeft kracht om ook te getuigen. Wat die kreupele man na de genezing deed aan de schone poort. Dan ben je niet meer op jezelf gericht. Maar dan ben je op God gericht. Je leest in Gods woord. en je leert Christus meer en meer kennen. En zo neemt je geloofsvertrouwen toe. En hoe meer je bezighoudt met wat de Bijbel zegt, des te meer zal je dat ook in de praktijk willen brengen, in woord en in daad. Puritein Rutherford die zegt, wat de Heere in het hart werkt, dat komt er ook uit. De belijdenis is niet de oorzaak van onze zaligheid. De apostel die bedoelt hiermee dat God onze zaligheid volbrengt door het geloof in het hart te leggen. En door de belijdenis komt dat geloof openbaar. Het geloof en belijdenis, dat werkt de Heere in zowel verloren zonen als in oudste zonen. Want er is geen onderscheid bij de Heere. Nog van Jood, nog van Griek. Want één en dezelfde is de Heere van allen. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Christus die verzamelt uit het gehele menselijk geslacht een gemeente die zalig wordt door zijn woord en door zijn geest. Hij beschermt en onderhoudt het in de eenheid van het ware geloof. Gemeente, we moeten ook goed onderscheiden dat er geen twee volken op aarde zijn. Geen twee volken van God. Je krijgt vandaag de dag wel eens de indruk dat het zo is. Dat God een volk heeft uit de heidenen, de christenen. En dat er een volk uit de joden, de Messias belijdende joden is. Israël heeft wel degelijk een bijzondere plaats in het heilsplan van God. Dat is buiten kijf. Maar als we spreken over zalig worden, dan is er maar één naam die de Heere gegeven heeft onder de hemel tot zaligheid. De naam van Jezus Christus. En er is maar één weg tot zaligheid. Dat is de weg van het geloof in Christus. Dan word je rijk in Christus. Jongens en meisjes, dan ben je niet rijk in materieel opzicht. Dan heb je geen bankrekening met 10 nullen voor de komma. Maar rijk bedoelt de apostel hier dat het van de Heere uitkomt. Dat is mild en weldadig. Je ziet dat bij de Heere milde handen zijn en vriendelijke ogen. Dat zijn handen die je zegenen. En die je van de zondekwaal genezen. Dat zijn ogen die je zien in je moeite en in je verdriet. Dat is rijk. De apostel die besluit met een ernstige oproep. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Je gaat niet verloren omdat je niet zalig kan worden. Je gaat verloren omdat je voor de Heere niet wilde buigen. Je gaat verloren omdat je niet tot de middelaar Gods en der mensen wilde komen. Je veracht de rechtvaardigheid Gods en je verwerpt Christus. Daarom ga je verloren. Ga dan niet aan Christus voorbij, die geopenbaard is in de wet en die voorzegd is door de profeten. Hoor het evangelie gepredikt door de apostelen. Het evangelie dat is geopenbaard in het woord en in de sacramenten. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, we gaan afronden. God komt op bezoek in de prediking. Christus is het einde, is het doel van de wet. En nu komt de vraag tot jou en tot mij. Wat hebt u nu met zijn woord gedaan? Dat is ook tenslotte de vraag die gesteld wat zal worden. Op de dag van Christus wederkomst. Wat de Heere zegt. Wat heb je met mijn zoon gedaan? Ben je verbroken? Ben je verbrijzeld door de krachtige hand Gods? Heb je geleerd om te roepen om genade? Ben je gewezen geworden op de weg der zaligheid in Christus? Heb je mogen ervaren hier in dit tranendal van het leven, het welk toch niets anders is dan een gestadige dood? Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot? De Heere, die klopt nog op de deur van je hart. Hoe lees je de Bijbel, Gods woord? Hoe zit je in de kerk? Hoe luister je thuis mee naar de kerkdienst? De ouderen die zeiden, of je valt het toe, of je valt het af. Het is van tweeën één. Maar bid de Heere of hij ook in je leven wil komen en daarin wil werken. Dat je ook tot het geloof mag komen. Tot de steen die door de tempelbouwers verachtelijk een plaats ontzegd is geworden. En als door de genade Gods het geloof in het hart is gewerkt. Bid of de Heere dat geloof wil vermeerderen. Want het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemelsboog. En wat er verder volgt uit Psalm 85, het vierde vers.